Mariet Meester is schrijfster en ze groeide op in het unieke gevangenisdorp Veenhuizen. Toen ze werkte aan haar boek Holland-Siberië, interviewde ze veel dorpsgenoten over het Veenhuizen van het midden van de 20e eeuw, toen het een gesloten dorp was, waar je alleen maar zat als je gevangen was of bij justitie werkte. Je luistert naar een podcast voor Drenthe Toen. Lydia Tuinman sprak met Mariet Meester en wandelde samen de ooggetuigenroute, waar die interviews van Mariet Meester ook te horen en te zien zijn. We gaan luisteren naar deel 4 van de ooggetuigenroute.
We zijn een stuk verder gewandeld in Veenhuizen, nog besneeuwd en het begint wat te dooien. Dus het mooiste is er wel af, maar toch klein Soestdijk in de sneeuw. Mariet Meester, dat is toch wel een prachtig gezicht.
Ja, mooi hè? Officieel is die naam helemaal niet. Het is heel, heel leuk om te zien hoe dat gaat. Het heet helemaal geen Klein Soestdijk. Dat heeft gewoon iemand een keer gezegd. Hey, het is net het zijn Soestdijk. En dan staat het er al boven. Maar goed, dat is helemaal niet de naam van oudsher. Het is gewoon de hoofddirecteurswoning. Het was een rangen- en standenmaatschappij. En dit is gebouwd voor de hoofddirecteur. Er werden zelfs defilés gehouden. Dan stond de hoofddirecteur met zijn vrouw daar op het balkon, zeg maar, bij de voordeur. Nou, nee, we gaan de defilés langs.
Oh, prachtig, hé. Ja. Dat was een leuke baan.
Ja. En nou ja, we hadden dus allemaal gedetineerden in de tuin. En natuurlijk had de hoofddirecteur meerdere gedetineerden. Ja. En die had ook een chauffeur. En zelfs de kinderen, die voelden zich dan ook een beetje meer. En die lieten ze ook wel door de chauffeur vervoeren. Door een dienstauto, justitieauto. Ja.
En jij was dan de dochter van het hoofd der school en zij waren de kinderen van de directeur. Jullie waren wel een beetje de notabelen van het dorp dan, of niet?
Ja, maar wij vielen natuurlijk wel buiten dat justitiesysteem. Hè? Ik bedoel, niemand wist wat mijn vader verdiende, maar alle andere mensen wisten natuurlijk wel van elkaar in welke rang ze zaten. Ja. Dus, maar er waren hier niet zoveel notabelen. Van een dokter had je hier niet, een notaris, een advocaat, al dat soort mensen had je hier niet.
Dus kon die directeur mooi op zijn bordes staan en defilé afnemen.
Ja, precies. Ja. En dan de overtuin. Hè. De overkant van het water is dus een overtuin. Dat is nog heel goed te zien. Die rhododendron aan de overkant van het water. Dat is de overtuin van de directeur.
Oh, dat heb ik nooit geweten. Ja, dat daarom die rhododendrons daar staan.
Ja, dat loopt half rond daarachter. Dus dat is de overtuin van de directeur.
Het spiegelt eigenlijk het halve rond wat voor Klein Soestdijk ligt aan de overkant van het kanaal nog een keer zo'n halve cirkel.
Precies, ja. Ja, ja. En er waren echt hele, een beetje macho's, die directeuren. Want we hebben hier dus iemand gehad. Mijn ouders zijn nog naar de begrafenis geweest. Die man die overleed ineens. En toen was een hele toestand zijn begrafenis. Dat was bij min 20. Dus daarbij is het nu vergeleken warm. Ja. Met hele escortes van mensen die in de gevangenis werkten. In uniform met wapens. En met grote gevangenisbussen waar dan het publiek in werd vervoerd. Dus ja.
En als wij jouw code hier gaan scannen. Hè, de code waarbij staat kolonie kak. Wat krijgen we dan te zien?
Dat filmpje is nummer 1. En dat is ook zo, omdat het echt het basisverhaal is. Hè? Dat is ook de naam van mijn boek, Koloniekak natuurlijk. En dat heb ik zo genoemd, omdat dit dorp was dus vroeger een hele aparte enclave. En iedereen die hier woonde, kwam uit heel Nederland eigenlijk. Als je bijvoorbeeld bevorderd werd in rang als justitieambtenaar, werd je naar Veenhuizen gestuurd om daar dan een hogere rang te vervullen. En daarom sprak iedereen met elkaar Nederlands. Ik had als kind ook nauwelijks door dat ik in Drenthe woonde. Ik woonde gewoon in Veenhuizen. Ja. Maar in de dorpen hieromheen vond iedereen dat heel arrogant. En daarom werden wij koloniekak genoemd.
Want toen de kolonie, toen Veenhuizen begon, wordt uit heel Nederland mensen hier naartoe gehaald. En de enige taal waar je met elkaar waar kon praten, dat was het Nederlands. Dus je kon naast de Friese familie wonen en die woonde naast de Limburger. Maar die konden alleen met elkaar communiceren omdat ze Nederlands spraken. Dan had je het kleine gedichtje van waar woon je in de kolonie?
Waar ligt dat dit misgaat? Arjakkes, wat stinkt dat?
Maar daar zat wat meer achter.
Drenthe was een heel arme provincie en er was ontzettend veel werkloosheid. Industrie was er praktisch niet. En in Veenhuizen, ambtenaren hadden allemaal vaste betrekking. lonen waren niet zo erg hoog, maar in ieder geval hadden ze een vast loon.
Hoog-Haarlemmerdijks werd gesproken hier. Geen Fries, geen Drents, geen Gronings, maar gewoon A, B, N.
Ja, ik heb ook bijvoorbeeld een meneer geïnterviewd, meneer Eleveld. Die was geboren in 1924 en hier ook naar school geweest natuurlijk. En toen werd er echt ook gehamerd dat je keurig Nederlands moest spreken. Dus die man, dat zie je ook in de filmpjes, die spreekt heel netjes Nederlands. Maar in Norg, ik heb ook iemand gesproken, die werkte bij de thuiszorg. En was een echtpaar in Norg. En daar werd ze naartoe gestuurd om die mensen te helpen, een ouder echtpaar. En die wou haar niet in huis hebben, omdat zij koloniekak was.
Maar de mensen hadden hier nog wat verbeeldings, zeiden ze in elk dorp.
Nee, ik dacht dan altijd dat wij uit de hoogte wat spraken en op hun neerkeken. Vandaar dat ook nooit geen mensen van Veenhuizen aangenomen werd in omliggende dorpen. Want dat waren van die mensen, zoals ook wel genoemd werden, kloniekakken. Want dat lag niet bij die mensen.
Ja, we waren wat kakkerig, denk ik. Terwijl we dat helemaal niet wilden zijn.
Dus zo sterk leefde dat.
Oké, en dat was een predicaat wat vanuit een stempel, wat vanuit de buitenwereld op de Veenhuizers werd gelegd.
Nee, inderdaad. Ja, inderdaad.
Terwijl ze daar niks aan konden doen.
Nee, ze konden niks aan doen, ja, maar goed.
En heb jij nou ook het gevoel gehad dat als jij ergens anders heen ging hier in de omgeving, dat jij als een bekakt iemand gezien werd?
Nou, nee, niet echt, nee. Als kind heb je dat allemaal niet door natuurlijk. Hè. Het was echt iets voor volwassenen. Ja. Ik heb het als kind niet doorgehad.
Okay. Maar waarom heb jij nou besloten om dat boek Koloniekak te noemen? Waarom was dat nou het item?
Ja, ik had het bedacht omdat iedereen erover begon. Hè. Je hoort het in de interviews. Ze beginnen er allemaal over. En toen dacht ik, hey, dat is een mooi woord voor een titel. Dus ik ging dat voorstellen op de uitgeverij. Nou, eerst zeiden ze van, wat? Nee, natuurlijk niet. Wat een raar woord. Maar ik heb nu net gisteren eigenlijk de 7e druk toegestuurd. Dus het boek is nu al 11 jaar oud of zo. En het verkoopt gewoon nog steeds.
Kak scoort gewoon.
De kak scoort enorm.
Nou, waar?
Ja, nog iets. Kijk, okay. Even zien.
Even op de folder kijken.
Kijk.
Oh, van bewaarder naar PIW. Oh ja, dat was ook zo.
Dat moet ook te doen zijn lopen, toch?
Ja hoor.
Je luisterde naar de 4e aflevering van een 6-delige serie genaamd De Ooggetuigenroute met schrijfster Mariet Meester en radiomaker Lydia Tuinman. Deze podcast voor Drenthe Toen is te beluisteren via de website van RTV Drenthe of de diverse podcast-apps. Techniek deed Martin Vuller en luister volgende week naar deel 5.